Deze week in de ring.
Welkom bij In de Ring, een podcast over het wel en wee in vechtsportland. Met dit keer een editie die een klein beetje in teken staat van een afscheid. Nate Diaz won afgelopen weekend zijn laatste UFC-gevecht van Tony Ferguson. Daar hebben we genoeg over te bespreken, dat is duidelijk. Komende maanden gaan we nog wat afscheid nemen van Nederlandse kickboxers. Melvin Manhoef, Esti Gerges, tenminste afscheid nemen in de vechtsport. Daar gaan we het zo nog wel over hebben. Zeg nooit nooit, volgens mij. Daar kan je over meepraten, Remy.
Zeker weten, ja. Ik heb het vaak genoeg ook genoemd. Ja. Maar ik ben toch twee keer teruggekomen.
Ja. 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 Hoe is het? Ik ben in Azerbeidzjan geweest.
Ja, Azerbeidzjan geweest. Mooi land. Heel veel mensen weten niet hoe het daar eruit ziet en dat het daar prachtig is. Maar we zaten in Baku, hoofdstad. En het was daar geweldig. Het was wel leuk. Ik had daar een pupil van me vechten. Nikita Kosterman. Die won haar wedstrijd. En ik was daar tegelijkertijd ook uitgenodigd als special guest. En omdat daar Sabit Samadov, een oud vechter, zijn laatste partij vocht. En die vocht hij tegen Bigfoot Silva. En het was eigenlijk niet een mooie partij, maar hij was gauw klaar. Omdat, ja, in mijn ogen is Silva al een tijdje klaar. Maar even nog wat geld ophalen, denk ik. En ze waren, ik denk, binnen 2 minuten klaar.
Ja. Ja,
maar het event was wel, het was prachtig. Het event, het was goed opgezet. We werden goed verzorgd. Ik was daar met mijn vrouw en mijn dochter. We zaten daar prima en het nogmaals was een mooie beleving.
Ja, wat ook een mooie beleving was, om gelijk maar een schitterend brugje te slaan, was UFC afgelopen weekend. Dus daar gaan we het over hebben in ronde 1. Money is a part of it, but it's also the term of the contract.
Gezicht toont er niet overheen.
Welkom bij In de Ring met Remy Wojaski en Tim Redijk. Ronde 1.
Ja, waar moet je beginnen?
Waar wil je beginnen? Nou, ja. Bij het begin. Bij het begin.
Ja. Opstootjes?
Ik wil bij het begin die... Nou ja, de opstoot, ja. Eigenlijk, de opstoot. Ja, dat was voor het event. De vrijdag voor de wedstrijd is er nog een opstootje geweest. Tussen Chimaev en Kevin Holland. Die schijnen achter de coulissen hebben zij elkaar mogen aanvallen. En dat wordt gewoon niet geaccepteerd. En ja, we hebben geen beelden gezien. Niemand heeft beelden gezien. Maar als je Dana White mag geloven, is er achter de schermen het een en ander gebeurd wat gewoon niet toelaatbaar is. Waardoor ze de persconferentie helemaal af hebben geblazen. En dat is begrijpelijk.
Ook wel vrij uniek, toch? Gebeurt er niet vaak?
Is volgens Dana White is nog nooit gebeurd. Dat ze een persconferentie hebben afgeblazen omdat er wat gebeurt. Want ja, de persconferenties van de UFC zijn eigenlijk altijd... Ik vind ze geweldig. Want er komen gewoon soms wel 5 tot 10.000 mensen komen erop af.
Ja.
Om alleen dat te zien. Dat is gewoon prachtig. Dat is gewoon geweldig. Daar begint de show al. En dan staan ze op de weegschaal. Nog misschien een klein beetje die we trekken. Dat is ook leuk om te zien. Dan hypen ze de wedstrijd. En op dat moment dat er gewoon een paar duizend man gewoon staan te wachten. En dan komt Dana White op de microfoon die zegt van jongens, het gaat niet door. Ja, dat is even teleurstellend aan de ene kant. Aan de andere kant denk je ook weer van er zal wat gebeurd zijn. En iedereen is meteen opgehyped. En dat vind ik ook wel mooi van UFC. Dat ze dat moment gebruiken om er wat van te maken. Dus ze gaan meteen schuiven. En ja, dat zeiden ze achteraf ook van het is eigenlijk in onze schoot geworpen. Dat we er een beetje konden schuiven met de matchmaking. En ze hebben gewoon meteen Kevin Holland tegen Chimaev gezet.
Ja, maar dat had te maken met het feit dat Chimaev te zwaar was.
Ja, ja. Dus ik was achteraf ben ik zeker blij geweest.
Ja. Als je nou neutraal ernaar kijkt van een afstandje en je ziet dat Chimaev zoveel te zwaar is, dan kan je toch afvragen hoe dat komt.
Onprofessioneel.
Ja, maar het is ook. Het was ook niet een. Het zat niet op een paar gram, weet je wel. Het was ook wel serieus.
Het was veel te zwaar. Het was. Dat vind ik onprofessioneel in één woord gezegd. Terwijl dat hij een topvechter is. Zit aan de wereldtop. Volgens mij zit hij nu gerankt in de top 5, weet je. Is al misschien al contender. Maar hij zit zo hoog in de rankings. Dat je je echt gewoon. op moet letten wat je doet. Wat je eet, hoe zwaar je bent, dagelijks wegen, een nutrition kan je aanhalen, want het is niet dat zij voor 5000 euro daar aankomen treden. Dus er is genoeg geld en ze kunnen hun team bouwen. Hè, dat je echt een goede striking coach hebt, je hebt een goede grappling coach, een nutrition coach. Je kan een heel team om je heen bouwen om je daarin te begeleiden als je het niet weet. En ja, ik denk dat de trainer zich ook rot moet schamen, weet je. De hoofdtrainer moet zich rot schamen op het moment dat je op die weegschaal staat en je bent een paar kilo te zwaar.
Ja, uiteindelijk pakt het natuurlijk voor UFC denk ik niet slecht uit. Waarbij je dan weer vraagtekens kan zetten bij de oorspronkelijke matchup misschien. Maar goed, Chimaev Holland en Diaz Ferguson heeft uiteindelijk natuurlijk heel mooi weekend opgeleverd, toch?
Ja, zeker weten. Chimaev was gauw klaar. Ik zeg dat Kevin Holland nog bezig was met om een box te geven. En Chimaev zat meteen aan zijn grote teen te trekken. Ja. En het was heel gauw afgelopen. Kevin Holland heeft ze nog proberen te verweren, draaien, rollen. Maar ja, Chimaev zat echt als plakband aan hem vastgeplakt en die liet niet meer los. Nee. Die liet niet meer los en het was gauw voorbij.
Freak of nature, zei Dana White.
Ja, ze noemen Nagano ook zo. En ja, Freak of Nature, ja, dat zou aan hem geplakt kunnen worden aan Chimaev. Omdat hij is eigenlijk gewoon tegelijkertijd een gek. Maar hij is ontzettend sterk. Ontzettend goed in wat hij doet. En het wordt nog lastig om hem te stoppen.
Ja, tegen wie zou jij hem nu willen zien? Covington?
Ja,
zie ik veel voorbij komen.
Je ziet die namen. Ja, Covington zou me heerlijk lijken. Maar dat zijn twee opgefokte standjes.
Ja.
En die zullen elkaar in de social media of in de andere media zullen ze elkaar kapot maken. En die nemen geen stap terug van elkaar. En die gaan echt wel de volle 100% erin. Dus die wedstrijd zou ik heel graag willen zien tegen Covington. Ja.
Ja. Ja. Nu weet ik dat jij Nate Diaz, ja, dat je dat gewoon een mooie figuur vindt.
Ja.
En die pakt zijn laatste partij. Die wint hij. Hoe heb jij ernaar gekeken?
Ja, ik heb ernaar gekeken met het gevoel van, ik hoop niet dat Nate Diaz een scheurtje krijgt. Want hij bloedt ontzettend snel. Ik weet niet waar zijn huid van gemaakt is. Maar ik heb hem heel vaak in de wedstrijden gezien waar hij helemaal bebloedst was. En ja, we weten niet waar het vandaan kwam. Maar dat zijn allemaal scheurtjes op zijn voorhoofd en waar dan ook. Maar ja, sommige scheidsrechters die willen nog wel eens de wedstrijd afblazen. Dus mijn hoop was dat hij geen scheurtjes had. Nou, had hij niet. Maar zijn tegenstander weer wel. En dat ging goed. In alle rondes vond ik hem eigenlijk, nou, misschien niet alle rondes. Maar hij zat er goed in. En zette goed druk. Had echt wel moeten uitkijken met die low kicks. Want die low kicks die landen wel elke keer. En ik zag op een gegeven moment dat hij wat minder makkelijk kan bewegen was. Maar ja, en op een gegeven moment moest hij hem op een gegeven moment gewoon finishen. En dat heeft hij gewoon heel goed gedaan.
Ja.
En op zijn manier. Hè, ook nog eens wanneer hij bezig is met het finishen. Wanneer er afgetikt wordt, laat hij nog zijn spierballen zien. En kijkt hij nog een keer naar de camera. Dat vind ik mooi.
Ja. Ja. Wat is je mooiste herinnering aan hem überhaupt?
Nou, de mooiste herinnering. En ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Op het moment dat hij helemaal bebloed was. Waar ik het net over had. En dan staat hij nog met zijn armen zo. Alsof hij zijn spierballen laat zien in de camera. Er zijn mooie foto's van gemaakt. Mooie beelden. Ja, dat laat zien wel dat hij een strijder is. En het maakt niet uit hoe hij. Ook al zou hij met een gebroken arm rondlopen. Laat hij alsnog zien van, hey, ik ben een strijder en ik geef niet op. En ja, ik denk dat Nate Diaz. Ik denk dat hij is de meest. Ja, hij is real. Hij is echt. Hij is what you see is what you get. Hij is al die clichés achter elkaar. En daarom vind ik hem echt een geweldige vechter.
Ja, ja. Ja, maar die gaan we toch nog wel terugzien op een of andere manier.
100%. Ja. Ik geloof niet dat hij nu gewoon klaar is. Ja. Ik denk dat als we over een tijdje Khabib zegt van, hey, ik kom terug. Dan steek Nate Diaz met deze vinger op van, hey, daar zat ik op te wachten.
Wat is dat toch met vechtsporters, joh? Dat is altijd.
Ik weet het niet. Het is een soort verslaving. Het is een soort aandachtzoekerij. Het is die fame wil je niet kwijt. Het is veel meer dan alleen maar gewoon terugkomen in de wedstrijd voor geld of wat dan ook.
Ja.
Want je wilt je wilt gewoon terug in die ring. Dat heb je 20, 30 jaar lang gedaan. En dan moet je het op een gegeven moment aan de kant zetten. In één keer stoppen. En dan moet je in één keer wat anders gaan doen. Waar je net zoveel passie in hebt. En in de eerste maanden, eerste jaren kan je dat gewoon niet vinden. Wat dezelfde spanning terug brengt. En daarom zijn we, denk ik, heel gauw ook weer terug in de ring te vinden.
Ja.
En als je iets vindt wat gewoon geweldig leuk is. Waar je gepassioneerd aan vast zit. Ja, dan gaat het wat makkelijker. En dat heb ik nu ook gemerkt. Hè. Ik ben 2 keer teruggekomen ook. Hè. En dat zie je bij de meeste vechters is het vaak niet succesvol. En bij mij ook niet, zeg ik gewoon eerlijk. De laatste 6 wedstrijden die ik gevochten heb, heb ik volgens mij 2 maal gewonnen. En dat is gewoon niet mooi. Dat is gewoon niet leuk.
Nee.
En dan moet je op een gegeven moment gewoon zelf zeggen van oké, nu is het echt klaar. En dan moet je doorgaan. En dan moet je echt naar iets gaan zoeken wat je leuk vindt. En wat je nog enigszins misschien dicht bij de sport houdt. Want ik vond coach worden, voordat ik stopte, vond ik het helemaal niks. Toen ik uiteindelijk gestopt was, 1 keer meegaan met een andere coach als assistent. Nou, toen was ik meteen ook verliefd. En daarom was ik ook meteen verbonden weer met de sport. En ja, en analist wezen, ja, dat vind ik helemaal geweldig. Dus dan ben ik helemaal in de sport. Ik zie de spanning op de gezichten van de vechters. Ik ben nog steeds met 2 voeten echt, sta ik nog in de modder. En dat vind ik geweldig.
Ja. Ik zat me een klein beetje voor te bereiden op deze podcast. En ik zag ook weer berichten dat toch ook Tyson Fury weer en Joshua. Maar dan denk ik, volgens mij zaten we hier een half jaar geleden na dat gevecht. En toen zei je nog, nou let maar op. Vroeg of laat, Joshua, dat gaat nog wel gebeuren.
Ja, en het lijkt
er wel.
Het lijkt er zeker op. En die beginnen al een klein beetje modder te gooien naar elkaar. En dan zal je zien op een gegeven moment, zal die wedstrijd komen. Want of Joshua nou 2 keer verloren heeft van Usyk, het maakt niet uit. Het zijn 2 grote jongens, 2 giganten in de ring die voor vuurwerk kunnen zorgen. Dan zou in mijn ogen de belt niet eens uitmaken. Als zouden ze vechten niet eens voor de belt, dat maakt me niet uit. Die jongens in de ring, dat is gewoon.
Ja, dat is gewoon in Engeland, toch?
In Engeland, Wembley helemaal vol. Dus ja, ik zeg, laat komen in 140 landen. Weet je, laten we doen. Let's go, zeg ik.
Ja, we dwalen een beetje af van UFC. Ik wil nog even 2 namen noemen. Chris Barnett.
Ik moet er nog steeds om lachen. Voor de mensen die het niet gezien hebben, ga dat. Kijk, was de eerste wedstrijd van de afgelopen UFC. Chris Barnett, hij stond in de ring. Mag ik dat zeggen? Ja, een beetje te zwaar, 1 kilo te veel. Want hij is in mijn ogen, als ik het een beetje mag schatten, zal hij niet verder zijn dan een 1,80. Maar echt gewoon, ja, te zwaar. Zijn buikje hangt echt over zijn broekje heen. En dat is niet mooi. Maar aan de andere kant, het is een mooi figuur. Het is zo lachen met hem. Elke keer als hij in de ring staat, denk ik bij mezelf, oké, wat gaan we nu weer meemaken? Want hij had in de eerste ronde had hij het echt heel moeilijk. Had hij het echt zo zwaar. Kreeg hij een paar tikken. En het leek er echt op dat hij zou verliezen. Maar hij is geen opgever. Want hoe zwaar hij ook is, hij gooit zijn benen omhoog. Hij maakt gesprongen Superman punches. Hij probeert gesprongen knie te maken. Hij probeert van alles. Met al het gewicht wat hij heeft. En op een gegeven moment in een. Het was in de derde rondewisseling. In de rust. Had hij een tik op zijn oog gehad. Of een vinger. Kan ik niet helemaal bepalen. Maar hij was aan het bloeden. En op een gegeven moment. Dacht ik van misschien gaan ze de wedstrijd stoppen. Nee, ze gingen gelukkig door. Ja, en toen haalde hij een paar stoten eruit. En op een gegeven moment komt hij bovenop. Gaat hij mappen. Wint de wedstrijd. En toen kwam het.
Ja.
Toen maakte hij een soort salto. En belandde op zijn billen. Ja, het zag er zo grappig uit.
Een beetje alsof je in een zwembad springt.
Ja,
zo deed
het
vroeger.
Alsof je een soort bommetje moet maken in het water. Maar dat was gewoon in de ring. Of in de octagon. En dat was gewoon mooi om te zien. Ik heb zo gelachen erom. Hij staat op. Doet zo'n post-fight interview. Gaat daarna nog een soort van dansen. Ook stapt de ringen uit. Gaat door met dansen. En hij had echt publiek op zijn handen. En het was. Het was niet normaal om te zien. Het was leuk. En ik denk dat hij zeker alleen al voor zijn act na de wedstrijd verdient hij gewoon een plek in de main card.
Ja. Hij liep ook nog door het publiek heen met een biertje in zijn hand. Pakte hij nog eentje van iemand uit het publiek en stond hij tegelijk op te drinken. Het is,
ja,
het is
super
in elk geval garantie.
Het is een super entertainer. Ja. Superleuk.
Ja. En dan maak ik even een heel slecht brugje. Maar ik zou nog een 2e naam noemen. En dat is Elias Theodorou.
Ja.
Oud UFC'er, 34 jaar, Canadees. ja, die is overleden aan kanker.
Ja, ja, ik heb het gehoord. Het is vreselijk. Het blijft ons volgen. Bepaalde ziektes. Mensen die echt gewoon nog steeds te vroeg overlijden. Maar het is... ja, het is erg. Het is erg. Maar het hoort bij het leven tegelijkertijd. Ja. Het hoort bij het leven. Hè, hoe jong of oud je ook bent. Het komt je een keer halen. En dat zal ons ook gebeuren. Iedereen die meeluistert, het zal een keer gebeuren. Daarom zou ik zeggen van geniet van het leven. Het duurt maar even.
Heb je nog een mooie herinnering aan hem? Het is natuurlijk niet extreem.
Nee, het is niet de meest geweldige vechter. Ik heb, ja, dat hij er al staat of dat hij er al stond, was al geweldig. En daarmee moeten we, denk ik, doorgaan.
Ja, ja, gaan we gelijk door ook naar ronde 2.
Ronde 2.
Ja, Diaz vocht zijn laatste UFC-partij. En als we naar Nederland, als we het een beetje naar Nederland trekken, dan zien we ook wel wat vechters die aan hun ja, een soort van last dance gaan beginnen. Volgende week hebben we Melvin Manhoef tegen Joel Romero bij Bellator. In principe zijn laatste gevecht, maar zoals
in
we eerder
principe.
Zeiden, ja, daar komen we zo op terug. Zeg nooit nooit. Die partij stond natuurlijk al eerder gepland. Alleen toen, toen had hij die blessure, omdat hij die overval... Ja, wat was het? Hij ja, trok wat overvallers uit de auto. En toen had hij te veel last van die handblessure. Toen ging het weer niet door. Nou ja, jij hebt laatst nog bij hem gezeten met, bij Videoland.
Ja.
Ja, hoe was het met hem? Hoe staat hij erin?
Ja, Melvin is ja, uit het verleden. Hij is een geweldige vechter. Staat garant voor knockouts. Hè, of dat hij knockout gaat of dat de ander knockout gaat. Nou, vaker gaat de ander knockout. En daar wordt hij alom om geprezen. Over de hele wereld heeft hij gevochten. Geweldige dingen gedaan. Ja, Melvin blijft gewoon een topper in de game. En als we naar deze laatste wedstrijd, vermeende laatste wedstrijd kijken. Ja, zal het een drop of eronder zijn? Hè? Waarom zeg ik dat? Joel Romero is geen weggooier. Hè? Hij wordt ook vaak genoemd als de freak of nature. Echt een geweldenaar. Ziet er nog steeds, als je naar zijn lichaam kijkt. Zij zeggen hij is nog 25. Want ja, super goed gebouwd. Altijd fit. In de ring. Zorg 9 van de 10 keer ook voor spektakel. Maar ik denk dat als Melvin... Ja, Melvin moet hem gewoon in de eerste, maximaal in de tweede ronde, moet hij hem eruit gooien of eruit knock-out slaan. Want anders wordt het lastig, denk ik.
Ja.
Want Joel Romero is gewoon, ja, hij is ook gewoon op de grond gewoon heel goed ook.
Ja.
Weet jij, Olympische Spelen heeft hij ook nog zilver behaald. Het is gewoon een geweldige vechter. Wilt graag matten ook. Ja, en die woorden kent Melvin als geen ander. Wilt ook graag matten.
Ja.
Hij is relaxed onder. Hij zegt ook gewoon van ja, we gaan gewoon knallen en we zien waar het schip strandt. Hij is gewoon zwaar in training. In Curaçao toen op vakantie was ik hem ook tegengekomen. Ja, toen hadden we ook even een praatje erover. Hij is er klaar voor, zegt hij. En hij is nu nog in de laatste dagen in de voorbereiding. Ik meen dat hij 19 september vertrekt. En dan, ja, dan is het knallen.
Ja, maar hij is geen favoriet, hè? Dat zeg je altijd.
Nee, hij is op dit moment niet de favoriet. Maar ja, bij deze sport weet je het nooit natuurlijk. Of, het nou, of je nou een bokser doet, of je nou een kickbokser doet. Of je nou aan het een MMA doet. You never know. Het kan elk moment voorbij zijn. En hij heeft het gewoon in zijn handen, ja. Melvin. Hij kan je zo knock-out slaan. En hij stoot ook. Elke stoot die hij bijna maakt is om door graniet heen te stoten. Dus ik zou zeggen ook Joel Romero, kijk uit.
Zijn laatste gevecht op contract bij Bellator. Hè? En heb jij nou nog het idee, hij is denk ik 45, misschien inmiddels 46. Als hij Romero eruit tikt, dat hij dan toch nog ergens dat laatste zakje geld nog gaat ophalen. Want...
Ik weet het bijna zeker. Hè? Melvin kennende. Melvin zal in mijn ogen zeker nog een wedstrijd eraan plakken. En als ik Scott Coker ken, ja, die ken ik al echt al heel lang. Die, volgens mij was het in 2001 dat ik voor het eerst kennis met hem maakte. Scott Coker is de eigenaar van Bellator. En hij is ja, hij wil graag mensen terughalen die een goed potje kunnen vechten. Hij heeft zelfs tegen mij gezegd van, hey, me lijkt je dat niks op de grond om wat te doen. Maar dat was, ik denk, 3-4 jaar terug was dat. Dat hij dat tegen mij zei. Nee, luister, op de grond. Om er nu nog aan te beginnen, gaat het me helemaal niet worden. Nee. Toen begon hij te lachen. Zei hij van, ja, I got a contract over here. Maar ik zei van, nee. Gooi nu maar in de prullenbak. Want het gaat mij niet worden. Maar als ik naar Melvin kijk, denk ik zeker dat als hij wint, als hij die wedstrijd wint, komt hij zeker terug. Ja,
ja, oké. Okay. En In het verlengde van Melvin hebben we ook Hesti. Die zat geloof ik dit weekend bij Humberto, als ik het goed heb. En die kondigde ook aan te stoppen na zijn gevecht met Rico op dat hit-hit. Dat evenement van Rico Verhoeven. Ja, doet dat je nog wat? Vind je dat jammer? Het is natuurlijk uiteindelijk wel iemand met een lange ervaring in de sport. En volgens mij ook is hij best gepassioneerd altijd wel geweest daarover. Maar...
Ja, zeker. Het is een. Kijk, Hesti is echt een harde werker. Geen opgever. Het is eigenlijk altijd. Hij heet niet voor niets Braveheart. Hij gaat gewoon door. En op een gegeven moment, ja, dan is de koek op. Dan kan je dit soort wedstrijden nog aanpakken. Hier en daar. Kan je nog een wedstrijdje meepikken. En op een gegeven moment, ja, dan wordt je waarde wordt ook gewoon minder. Als je niks meer wint, als je er gewoon staat om tussen haakjes klappen te krijgen of wat dan ook. Ik zeg niet dat hij dat gaat krijgen bij dat event van Heerlen. Maar nog steeds denk ik dat Rico die wedstrijd gaat winnen. Maar je waarde daalt. Elke keer als je weer de ring in staat en je verliest weer een partij. Als je bij de persconferentie of allerlei plekken het een en ander roept, dan willen mensen waarschijnlijk nog de wedstrijd zien. Maar als je eenmaal in de ring staat en je verliest weer, dan daalt je waarde. En op een gegeven moment verliezen mensen ook een soort van geloof.
Ja.
Ik weet niet hoe oud hij is, maar ik denk dat hij ook gewoon aan het einde van zijn carrière zit. En ja, op een gegeven moment moet je een keuze maken van wat ga je doen? Ga je wat anders oppakken of ga je nog door sukkelen?
Ja. Nou, was jij kritisch op de matchup voor Hit-Hit, zeg maar, dat Rico Hesti had uitgekozen. Afgelopen vrijdag zat Rico bij Giovanni Chin in zijn Instagram live. En heeft hij toch een minuutje of vijf over jou gehad. Hij was niet helemaal te spreken over hoe jij de vechtsport benadert. Een beetje met gevaar voor eigen leven ga ik het toch even aan je voorleggen. Ja, hoe heb jij ernaar geluisterd? Heb je het geluisterd?
En ik heb er zeker naar geluisterd. Ik kreeg van een aantal mensen van, hey Remy. En die zeiden het ook. Die zeiden ook van, hey, heb je gezien wat Ricootje zei? Want ik heb hem een paar jaar terug genoemd. Ik hem altijd Ricootje toen we nog een beetje beef hadden. En ik heb het gevoel dat Rico het nog steeds niet aan de kant heeft kunnen zetten, onze beef. En die gaat er maar mee door. Ja, benoemt me ook als dat ik zuur ben. Een soort van zuurpruim. Nou, als er iemand goed lacht zich en graag positief wil zijn, dan ben ik het wel. Maar goed, ik ben ook tegelijkertijd ook kritisch. Als ik zie dat iets wit is, zeg ik dat het wit is. Als het zwart is, is het zwart. En als ik een match-up zie waar hij het over had, een match-up zie waarvan ik denk van nou, het wordt niks. Ja, dan zeg ik dat ook. Ik kan natuurlijk heel mooi gaan bekleden en met van alles er naartoe werven van nou, ik denk dat het wel oké gaat zijn en zus en zo. Nou, dan zeg ik gewoon, ik zeg dat niet. Ik zeg gewoon van nee, ik denk dat het niks gaat worden. En als ik een discussie met Melvin heb erover, prima, want hij zegt dat ik Melvin ook heb af zitten kraken of zo. Nou, ik zei wat anders vertellen, Rico. Ik heb nog een uur daarna nog met Melvin gewoon met wat sportdrankjes over de wedstrijden zitten praten. Het was heel gezellig. En nog steeds noemen we elkaar vriend of Mattie of hoe je het ook wil bekleden. We zijn nog steeds gewoon vrienden van elkaar. Ook al hebben we zoveel wedstrijden gevochten. En ik moet ook gewoon eerlijk zeggen, ik snap ook niet wat... waar Rico op doelt. Want
maar bedoelde hij niet dat Melvin in die zin positiever was over die specifieke Glory-partij? Ik weet niet eens meer welke het was. En dat terwijl
het was tegen Sousa.
Jij kritisch, ja, oh ja,
van Donovan tegen Sousa. Sousa, ja.
En dat Melvin misschien daar eerder dat positief draaide, terwijl jij zei van ik vind het geen goede partij. Ja, dat moet je als analist. Maar
ja, okay. Maar dat moet ik gewoon, net wat je zegt, dat moet ik gewoon kunnen zeggen. Als ik dat vind ik dat. Of je nou Wesley Sneijder bent, of je nou Van der Vaart bent, of wat dan ook. Dat moet je gewoon kunnen zeggen. En ik hoop dat Rico het nou een keer door hebt, dat we daar niet zitten om alleen maar positieve, mooie verhalen te vertellen. Als wij iets zien, dan duiden we dat, dan zeggen we dat. En dat moet ook gewoon kunnen. En zeker als je op een moment hebt dat Melvin vindt van dat het wel kan en ik vind dat het niet kan, moeten we dat gewoon kunnen bespreken. Moeten we
in is ook mooiere tv,
is
toch?
Mooiere
dat
tv.
Zie je Kenneth Perez tegen, weet ik veel wat,
en,
bij Studio
en hij
Voetbal.
Is de man van een tv, want als die camera aanstaat, doet hij in één keer alsof hij geweldig is. En als die camera aanstaat, dan is hij in één keer die mooie boy en alles positief. Maar ja, soms is het gewoon nodig om af en toe elkaar gewoon een klein beetje te schuren. En dat is prima. Als we dan gewoon een drankje doen, is er niks mis mee. En ik hoop dat hij dat begrijpt, dat Melvin en ik gewoon cool met elkaar zijn. Maar ja, als hij ja zegt, kan ik een keer nee zeggen. En andersom, is dat gewoon prima. Dan hebben we een discussie erover. Maar
Ik denk ook niet dat hij het gevoel had dat jij en Melvin niet goed met elkaar zijn, maar eerder dat Melvin de positieve benadert. Alleen dan kan je ook weer zeggen, volgens mij, en dat is dan weer mijn persoonlijke mening, is het ook in de professionalisering van de sport belangrijk dat je je geluid moet kunnen laten horen, zolang het maar niet een klopjacht is. Als jij bijvoorbeeld één specifieke persoon heel vervelend vindt en je gaat er constant over door, dan wordt het misschien een persoonlijk oorlogje. Ja. Maar je moet volgens mij wel kritisch naar situaties, naar matchups, naar vechters. Daar moet je gewoon kritisch over kunnen zijn. Want daarvoor zit je in de media, in deze rol.
En dat ben ik ook. Want kijk, als ik naar de wedstrijd van Rico kijk, en dan, er zijn een aantal partijen die ik niet zo geweldig vond van hem, dan zeg ik dat. Maar er zijn ook een aantal partijen waarvan ik dacht van zo, hier heeft hij echt goed zitten knokken. Hey, dan ben ik de eerste die het zegt. En wat het is met Rico, als hij op dat moment ziet van Remy zegt iets positiefs, dan belt hij me niet op. Dan zegt hij me niet van, of dan zegt hij niet in een of andere podcast van, hey Remy, goed dat je het zegt, maar ben je dan iets te kritisch naar hem? Ja, dan gaat hij meteen in allerlei podcasts, vind je dat een beetje lastig. En dat vind ik, ja, dat vind ik jammer dat hij dat doet, want als je als kampioen bent, moet je er eigenlijk gewoon niks van aantrekken. Want als kampioen moet je er eigenlijk gewoon niks van aantrekken en denken van, nou, Remy, lul maar lekker verder. Maar ja, hij trekt zich daar wel wat aan en hij vindt het lastig om te horen. Ik ben een super positieve jongen, altijd positief geweest. Ik ben absoluut niet zuur en hij heeft het over dat mijn tijd voorbij is. Mijn tijd is zeker voorbij in de ring, maar ik zal je wat anders vertellen, Rico. Als analist ben ik nog lang niet klaar. Ik ben net begonnen. Ja, dus je zal nog meer kritische dingen van mij horen. Dus je kan beter goed vechten daar zo bij je in het event.
Maar goed, Rico heeft natuurlijk in die zin ook een heerlijke positie. Want hij is bijna 10 jaar de beste in het zwaargewicht bij Glory. Dus, en hij heeft eigenlijk er persoonlijk voor een groot deel voor gezorgd dat het wat mainstream wat meer opgepakt wordt. Dus
nee, tuurlijk. Hij zegt het zelf ook. Hij heeft mijn rug, Ernesto's rug, Sam Schild's rug, Peter Aerts' rug gebruikt om voor die opstappie. En dat is prima. En ik vind het geweldig hoe hij het doet. En hij moet vooral zo door blijven gaan. Want ja, de sport had dat op een gegeven moment gewoon nodig. Om die extra impuls te krijgen om door te gaan. En dankjewel Rico daarvoor. Maar hij moet nu niet doen alsof de sport maar constant een soort van, we kunnen niet constant blijven roepen van zo, wat is die geweldig. Oh, zo, wat is die vechter top. Als iets niet goed is, moet het gewoon benoemen. Als het bij voetballen zo is, of het nou bij tennis is of wat dan ook, moet het gewoon benoemd kunnen worden. En daar staat Videoland staat daar voor open. En ik krijg daar de vrijheid in. En daar ben ik ontzettend blij om. En daarom ga ik dat ook blijven doen. Hoe vervelend onze Mr. Rico dat ook vindt.
Amen. Ik ben benieuwd. Ik heb zin om weer eens over een partij van Rico te praten.
Ja, yes.
Ik heb zin om. Ja, maar ja, kijk, dit is allemaal een beetje buiten de ring en een beetje meninkjes tegenover elkaar. Maar ik heb ook wel weer zin om hem gewoon in de ring te zien.
Natuurlijk, tuurlijk. En die wedstrijd zal ik ook zien. En er is mij gezegd van, althans in de podcast werd er ook gezegd van, wordt hij uitgenodigd om daar langs te komen? Er werd gezegd, hij mag een kaartje kopen. Nou, ik ga geen kaartje kopen. Ik zou graag bij de persconferentie willen zijn om te zien wat er allemaal gebeurt. Om het te kunnen duiden als ik iets moois zie of iets niet moois zie, wil ik het ook wel duiden. Maar die wedstrijd zal ik ook zeker zien en ik zal zeker mijn mening erover geven. Dus ja, voor beide vechters, denk ik dat ze ervan uitgaan dat ze iets moois gaan laten zien. En dat verdienen de kijkers ook. Want als het mogen geloven, gaat het een mooi spektakel worden. Hoop ik ook echt dat het een mooi spektakel wordt. Ik hoop dat het uitverkocht raakt. Ik hoop dat het allemaal super gaat. Maar ik heb daar mijn mening over. En als mijn mening is dat ik niet denk dat het de meest mooie partij wordt in de carrière van of van Rico of van Hesdy, ja, dan moet ik dat kunnen zeggen. Vooraf. En achteraf zullen we zien of ik ongelijk heb.
Ja, uitstekend. Gaan we het daarbij laten. Gaan we naar ronde 3 nog even vooruitblikken op het weekend.
Yes.
Ronde 3.
Ja, deze ronde zal iets korter zijn, ook vanwege de tijd. En omdat er ook niet volgens mij ook weer niet het meest sensationele weekend voor de boeg staat. We hebben Rivals 2 in Alkmaar. Glory Rivals 2. Hoofdpartij is Semeleer versus Veseli.
Ja, Veseli. Squadron. Ja.
Ja, ik ga het nog één keer aan je vragen. Ik heb het al een keer eerder aan je gevraagd. Maar als je hier nou dat evenement ziet en die namen. Ja, ik vind het nog steeds allemaal, het is bescheiden. Ik vind het een beetje zoals je met Enfusion ook dat Talents had. Het is toch een beetje een soort opleidings evenement aan het worden.
Ja, aan de ene kant kunnen we zeggen opleiding, springplank. Ja, dat is het misschien ook een beetje. En dat moeten we ook op die manier zo naar kijken, denk ik. Want Glory Rivals wil niet zeggen dat je daar de collision-types daar gaat rond ziet lopen. Maar wel jongens die ofwel een contract hebben bij Glory, maar nog steeds een soort van undercard waardig zijn. En die daar hun ding mogen laten zien. Want ja, er worden niet elke week collisions gepresenteerd. Er worden niet elke week Glory 80, 81, 82 worden gedaan. Dus wat dat betreft kunnen die jongens wel aan de bak blijven. De jongens die het net niet op de maincard halen of zelfs in de prelims, die laten wel hun ding zien op een Glory Rivals. En ik denk voor de sport en de continuïteit is dat denk ik wel belangrijk. Ja. Is dat wel een hele goede stap. En daarvoor ben ik Glory dankbaar dat ze dat doen. Want het houdt de sport ook wel aan de gang. En als ik kijk naar wie er staan. Hè, je had net over Andy en Skodran Vesely. Die staan daar. Ja, er staan een aantal ook voor die laatste partij. Want dat is de main event. Bijvoorbeeld El Bouni staat er ook op. En dat is echt wel een goede vechter, hoor. Die zou zeker in mijn ogen maincard waardig zijn. Hij moet er nog wel een klein beetje aan werken. Er staan ook één of twee wedstrijden waarvan ik denk van nou, die hadden er niet per se op hoeven staan, maar dat terzijde. Maar er staan een aantal wedstrijden waarvan ik denk van oké, die vind ik wel leuk om te zien.
Ja oké. En ga je erheen?
We gaan het er wel over hebben. Ik ga wel naar de weging, ga ik wel. Om even te kijken van wat er allemaal gebeurt. Misschien nog een kort interviewtje doen met sommige van de jongens, van hoe ze zich voelen en hoe ze naar kijken. Maar ik doe het vanuit de studio.
Ja. Oké, en heb je dit weekend nog meer dingen waar je naar uitkijkt? Je hebt volgens mij nog een bokspartij. Alvarez Golovkin?
Die ga ik waarschijnlijk niet kijken. Vind ik zelf nog niet een hele goeie matchup. Maar ik ben zelf de hele weekend ook bezig met Glory Rivals. Dus ik zal waarschijnlijk pas maandag eraan toekomen om naar die wedstrijd te kijken. Ja.
UFC, nog dingen?
Nee, er is volgens mij nu nog op dit moment niks wat heel spannend is. De werking van afgelopen weekend is natuurlijk heel mooi om te zien. Dan gaan er weer dingen verschoven worden, gedaan worden. Dus we zullen zien waar UFC weer de volgende keer weer mee komt.
Ja, UFC heeft de gemoeder ook wel bezig gehouden. Dat blijkt wel uit de vragen die voor jou zijn binnengekomen. Die gaan we even bespreken in ronde 4.
Ronde 4.
Ja, we hebben een paar vragen vooral via Instagram binnengekregen. Maar eigenlijk allemaal over Chimaev. Dat is toch iemand die de gemoederen wel bezighoudt. Rick Lankrijer vraagt, had Diaz ook van Chimaev gewonnen? En was het eigenlijk een zegen dat hij zijn gewicht dus niet haalde?
Ja, als ik... Diaz zou in principe tegen Chimaev vechten. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als ik zo Chimaev bezig zag... Nou, misschien is het wel een zegen geweest. ik vond Chimaev wel erg sterk, hoor. En erg goed. En ik weet dat Diaz echt wel een black belt is in jiu-jitsu. Maar ik weet niet of hij het zou winnen van Chimaev. Want hij is ook nog wat jonger, wat sterker. En zit in zijn prime. Wil echt iedereen opruimen die voor hem staat. Dus misschien moet, ik wil niet zeggen dat Nate daar blij mee moet zijn. Maar als fan van Nate ben ik daar zelf wel blij mee.
Ja. En gaan we nog één vraagje, ik ga even twee vragen combineren. Ik zie hier Nassim Ali die vraagt, wat vind je van Khamzat? En Walid vraagt hoe jij denkt dat hij het gaat doen in de middleweight divisie. Nou, dan kunnen we die twee vragen volgens mij prima combineren. Gewoon een iets algemener beeld over Chimaev. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, Chimaev is een geweldenaar. Dana White zei het al, freak of nature. Het is een geweldige vechter, sterk. Of je nou staand is op de grond, is hij gewoon heel sterk. Ja, en als hij je armen vindt of je benen vindt, zet hij het in een knoop. En ik denk dat we nog heel veel van kunnen verwachten van die jongen. En hij zit wel op de hype train. En die hype train gaat maar door. Hij is nog steeds niet gestopt. En ik denk dat er weinig mensen zijn die hem nu nog gaan stoppen. Voordat hij kampioen wordt.
Ja.
Ik zie hem wel als kampioen materiaal.
Ja. Ja. Ja, oké. Dit is misschien een lastige vraag, maar misschien heb jij wat insight. Hoeveel geld denk je dat Diaz extra heeft gekregen om tegen Ferguson te vechten? Vraagt Lucas Tambla.
Ja, dat is een hele lastige. Omdat die onderhandelingen gebeuren altijd in kleine kamertjes. En daar weten eigenlijk alleen maar degene die onderhandelt binnen UFC en de manager. Hè, die weten dat. En voor de rest komt er niemand tussen. En natuurlijk weet de vechter het op een gegeven moment ook. Maar als je op laatst moment ingebeld of ingevlogen wordt. Ja, dan krijg je een soort blanco paycheck. Hè, die je zelf in mag vullen. Dus hij zal wel flink gecashed hebben, denk ik. Maar ik zou niet weten hoeveel. Als ik een ruwe schatting mag doen, zal hij tegen 1 miljoen denk ik wel gehaald hebben. En misschien nog iets erbovenop.
Lekker, zo ja. Van je laatste partij.
Heerlijk, toch?
Ja, top. Ja. Laatste vraag is van Ed van de Buurt. Een vraag waarvan ik niet denk dat je met ja gaat beantwoorden, maar ik ga hem je toch voorleggen. Was je angstig voor Badr in jouw K1-tijd? Vraag ik je even heel eerlijk te zijn. Nu kan je het zeggen. Ik bedoel, we zijn
toch al klaar. Ik zat met knik in de knieën. Nee. Ik heb altijd gezegd van als je bang bent om in de ring te stappen, dan moet je dat gewoon niet doen. En dan moet je gewoon zeggen van ik ga lekker tennis of ik ga wat anders doen. Want je krijgt echt klappen. En dan moet je echt een goede keuze maken. Als dit niet iets voor jou is, moet je het gewoon niet doen. En als je toch, ondanks dat vrienden zeggen, hey, je kan het wel. En je trainer zegt, het gaat wel lukken en bla bla bla. Als jouw hart zegt van, hey, dit is niet mijn sport, moet je het ook gewoon niet doen. Dat is een keiharde sport. Want ja, behalve dat je gewoon alles, hè, mentaal en fysiek gewoon in orde moet zijn. Dan moet je ook nog eens de klappen van de tegenstander gewoon ontvangen. Of niet ontwijken. En een tegenaanval inzetten. En de pijn die je krijgt als iemand die een trap op je benen geeft. Of waar dan ook. Dan moet je gewoon tegen kunnen. En als dat niet lukt, moet je het gewoon niet doen. En op het moment dat je gematcht had tegen Badr. De eerste keer in 2006. Ja, toen was het voor mij. Dacht ik van ja, deze jongen moet ik gewoon eigenlijk gewoon kunnen hebben. Hij zit op die hype train, slaat mensen knock-out en draaitrappen en weet ik wat allemaal. Maar mij gaat hij niet aanpakken, want ik ben gewoon te ervaren, te slim wat dat betreft. En dat heb ik ook gewoon laten zien. Ik weet waar ik kan gas moet geven en ik weet ook wanneer ik een stap terug moet doen. Daar ben ik gewoon iets slim voor om het te verliezen van Badr. Nou, de tweede keer dat we vochten was in 2008. Hè, toen had ik ook het gevoel van na twee wedstrijden gevochten hebben, hij ook twee wedstrijden, stonden we allebei in de finale. Ja, dat was gewoon een droomfinale. En ik denk dat hij daar ook zo over nadenkt. En toen was Badr echt op zijn sterkst. Er waren weinig mensen die hem konden verslaan op dat moment. En het enige wat ik denk is van, ja, die Badr gaan gewoon weer van winnen. En dat is mijn gevoel ook. Mijn voorbereiding was top. En ik stond daar gewoon niet met knikken in de knieën. Dus in andere woorden, ik ben nooit bang geweest om in de ring te stappen. Maar ik zal wel zeggen, kijk, vecht je tegen een nobody, dan klopt je hart echt wel anders als dat je tegen een somebody vecht. En Badr is een somebody. Ja, het is een sterke vechter, geweldige vechter. Had misschien een van de grootste kunnen worden die ooit in de ring heeft gestaan wat kickboksen betreft. Is het op papier niet geworden. Helaas voor hem. Alleen, het is wel een grote naam. Dus als je tegenover hem staat, ja, dan op een of andere manier probeer je toch nog beter voor te bereiden dan tegen wie dan ook. En dat heb ik destijds ook gedaan. En ik denk dat ik goed voorbereid stond in de ring. En heb laten zien hoe goed ik ben. En dat heeft geresulteerd in twee winstpartijen tegen Badr.
Wie is de grootste somebody die je gehad hebt, waarvan je echt dacht, die ziet er gruwelijk uit. Of waarvan je wist dat die zo goed was, dat je die het dichtst bij angst heeft gebracht. Zonder dat het angst was.
Ik denk Sam. En daar heb ik ook 3 keer van verloren.
Oh ja, tuurlijk,
ik denk Sam Schild. Letterlijk gewoon de grootste. Nou, niet de grootste vechter waar ik tegenover stond. Hij is 2,12 meter. Maar wat ik net vertelde over je hart gaat anders kloppen. Omdat ik zeker al een aantal keren van hem verloren had. Bijvoorbeeld de derde keer dat ik weer tegen hem vocht. Dacht ik van, dan lood ik nu net hem. Of dan vecht ik mijn eerste wedstrijd tegen Errol Zimmerman. En daarna moet je tegen Sam Schild. Denk ik, had toch liever iemand anders gewild. Maar ja, het is niet anders. En je gaat toch knokken. En je gaat toch je ding doen. En het is je werk. Het is je werk. Ik bedoel, van als brandweerman weet je dat je misschien in een vlammenzee terecht kan komen. Of wat dan ook. Je weet dat je dood kan gaan. En toch ga je het doen. Iemand die een berg gaat beklimmen, die weet dat hij misschien niet terug gaat komen. En toch gaat hij het doen. En dat is ook met deze sport, je bereidt je zo goed mogelijk voor. Maar uiteindelijk moet je gewoon die angst aan de kant schuiven. En gewoon doen wat je moet doen. En doen ook wat van je verwacht wordt. En dat is gewoon knal op dat moment.
Ja, misschien moeten we Sam maar eens uitnodigen. Voor een,
ja, dat zou ik heel leuk vinden. Sam, je hebt me gehoord. Kom een keer langs. Dat zou heel leuk zijn.
Ja.
Ik denk dat hij er ook wel open voor staat, hoor.
Ik denk het ook wel. We gaan eens contact leggen.
Ja.
Sowieso gaan we in de week voor Collision 4 gaan we opnemen met een gast erbij. Daarover horen we snel meer.
Zeker.
Een podcast met een gast vooraf. En dan gaan we ook een podcast achteraf doen. Want dan is er natuurlijk een hoop gebeurd. Dus in die zin zijn we in die week helemaal terug met gasten en podcasts en columns en alles erop en eraan. En voor nu houden we ermee op.
Zeker, heel leuk weer.
Dankjewel voor het luisteren en tot dan.
Doei.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van de ondernemer waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.